Gemeente, we willen deze dienst beginnen door met elkaar te zingen Psalm 42 en daarvan het tweede en het derde vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. En het derde vers, o mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt geen mij ontrust. Uit Gods woord zal u worden gelezen Genesis 40, vanaf het 14e tot en met het 23e vers. De schriftlezing is uit Genesis 40, vanaf 14 tot 23. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, En ook met de woorden van de 12 artikelen uit het derde en vierde hoofdstuk, artikel 16. Waarna we zingen psalm 145 en daarvan het vierde vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met artikel 16 uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, belijden wij: doch, gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begiftigd met verstand en wil, en gelijk de zonde die het ganse menselijke geslacht heeft doordrongen, de natuur van de mens niet heeft weggenomen, maar verdorven en in geestelijk opzicht gedood. Alzo werkt ook deze goddelijke genade van de wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken, en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, en dwingt die niet met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem, buigt hem tegelijk lieflijk en krachtig, alzo dat, waar de weerspannigheid en tegenstand van het vlees tevoren ten eenenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid van de geest de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke herstelling en vrijheid van onze wil gelegen is. En ten ware dat die wonderlijke werkmeester alles goeds in dit verband met ons handelde, de mens zou geheel geen hoop hebben vanuit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf, toen hij nog stond, in het verderf heeft gestort.
Thank you.
Genesis 40 vanaf vers 14. Doch gedenk mijner bij uzelven, wanneer het u wel gaan zal, en doe toch weldadigheid aan mij, en doe van mij melding bij Farao, en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben liefelijk ontstolen uit het land van de Hebreeën. En ook heb ik hier niets gedaan dat ze mij in deze kuil gezet hebben. Toen de overste van de bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zei hij tot Jozef: ik was ook in mijn droom. En zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van Farao die bakkerswerk is. En het gevogelte at dezelve uit de korf van boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zeide: dit is zijn uitlegging. De drie korven zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u. En hij zal u aan een hout hangen. En het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En het geschiedde ten derde dagen, op de dag van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte. En hij verhief het hoofd van de overste van de schenkers en het hoofd van de overste van de bakkers in het midden van zijn knechten. En hij deed de overste van de schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf. Maar de overste van de bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. Doch de overste van de schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem.
We zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen Psalm 77 en daarvan het derde, het vijfde vers. Slapen weer hield gij van mijn ogen, was verslagen neergebogen. En het vijfde vers: zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten. En wat er verder volgt in Psalm 77, het derde en het vijfde vers. Doch gedenk mijner bij uzelve wanneer het u wel gaan zal. En doe toch weldadigheid aan mij en doe van mij melding bij Farao. En maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben dieflijk ontstolen uit het land der Hebreeën. En ook heb ik hier niets gedaan dat zij mij in deze kuil gezet hebben. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Gemeente, we zetten boven deze preek Jozefs uitzien naar vrijlating. Ten eerste een smekende Jozef, ten tweede een pleitende Jozef en ten derde een vergeten Jozef. Ten eerste een smekende Jozef en ten tweede een pleitende Jozef en ten derde een vergeten Jozef. Ten eerste een smekende Jozef. Zou het hart van Jozef niet gaande gemaakt zijn toen hij door het licht van Gods geest inzicht ontving in de dromen die de schenker en de bakker hem verteld hadden? De Heere liet licht vallen over de heilige bedoeling van de dromen. In de zekerheid van het geloof en van de zaak van God mocht Jozef tot de schenker spreken. Nog 3 dagen en uw hoofd zal verhoogd worden. En tot de bakker zei Jozef, nog 3 dagen en uw hoofd zal verhoogd worden om weggenomen te worden. Het kan niet anders of Jozef is door de directe tegenwoordigheid en inkomsten van de Heere door de Heilige Geest aangedaan. Dat betrof niet alleen de schenker en het heerlijke lot dat hem wachtte, maar uit zijn behoudenis schiep Jozef ook moed. En wat gebeurt er dan? Voor Jozef wordt als het ware alles levend wat er in het verleden gebeurd is. God komt terug op zijn eigen werk. Als het immers waar is voor de schenker, dan is het ook waar voor de hele kerk. Als een geloof beoefend mag worden door de kracht van de Heilige Geest, dan komt er ook geloof ten aanzien van Jozefs eigen zaak. En God heeft het bevestigd. Na 3 dagen zendt Farao zijn knechten en zowel de schenker als de bakker worden verhoogd. Het woord Gods komt zoals het gesproken is. Zul je het nooit vergeten, jeugd? Van het woord van God zal geen tittel of jota op de aarde vallen. De deur van de gevangenis gaat open. Het licht van de vrijheid valt naar binnen. En verblijd gaat de schenker weg. En Jozef, voor hem gaat de deur weer dicht. Hoe zal het met hem gegaan zijn? Hij zal er naar uit gezien hebben dat de deur ook voor hem open gaat. Als de klopper op de gevangenisdeur valt, kijkt hij vol verwachting en hoopt hij spoedig vrijgelaten te worden. Maar Jozef moet in de gevangenis, Psalm 77, leren spellen. Hoeveel jaar zit hij er al? Bij de godsdienst duurt het maar een paar uurtjes of 1 nachtje. En dan is men eruit. Dan heeft men het. En dan staat men in de vrijheid. Gods kinderen zijn echter in de gevangenis terechtgekomen en kunnen de uren, de nachten, de jaren soms niet meer tellen. Ze zijn als het ware in de gevangenis besloten. Heeft God nooit gesproken? Jawel. Heeft God niet kennelijk zijn werk geopenbaard? Jawel. Heeft de Heer de belofte niet vermaakt en door de kracht van het geloof verzegeld aan de ziel? Jawel. Toch is hun verblijf in de gevangenis. Dat is de plaats waar de Heer het geloof oefent en doet wassen. Het geloof is immers een genade die altijd beproefd wordt, zegt Comrie. In 1 Petrus 1 vers 7 lezen we, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Wat wordt er in de gevangenis geleerd? Dat één zo vrijwillig en onschuldig afgedaald is, om 33 jaar in alle benauwdheid met zijn gevangen kerk mede benauwd te worden. Ja, één is in diepere en helse gevangenis afgedaald dan waar Jozef, Daniel en vele anderen ooit geweest kunnen zijn. Eén is er die niet alleen zijn kerk uitverkoren heeft, maar die ook de gevangenis verkoren heeft. Wat zegt de apostel in de Hebreeënbrief? Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Hoort u het, Jozef? De Heere oefent in de weg van de verdrukking. Waarom zit Jozef in de gevangenis? Dat is de eeuwige liefde van de Vader. Dat is de eeuwige liefde van de Middelaar. En dat is de eeuwige liefde van de Heilige Geest. Daarom staat er van Jozef dat God met hem is. Zou u dan willen ruilen met heel de wereld die in vrijheid schijnt te leven? Ruben, Juda en de andere broers zitten met al hun zonden niet in de gevangenis. Jozef wel, terwijl er in zijn leven niets aan te wijzen was. Denkt u dat het voor Jozef in die gevangenis al te donker is geweest? Nee, echt niet, want God is met hem. Er zijn tijden waarop Jozef in de duisternis mag zien dat de Heere van hem afweet. Hij zou anders immers in wanhoop omgekomen zijn. Nee, Jozef hoopt op God. Heel de kerk staat gegraveerd in de beide handpalmen van hem, die zich in de donkerste gevangenis van de dood begeven heeft. Hij heeft gezegd, uw muren, ook uw gevangenismuren, zijn steeds voor mij. Er zijn ongetwijfeld ogenblikken geweest waarop Jozef in de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods gestaan heeft. De vijand kan uitwendig wel binden, maar als God de ziel in de vrijheid stelt, worden de banden niet gevoeld. Er zijn ook tijden geweest waarin alle hoop van Jozef vergaan is. Calvijn zegt duidelijk dat alle verwachting van Jozef om nog ooit uit de gevangenis bevrijd te worden, begraven werd. Waarom zegt Calvijn dat? Omdat het naar de schrift, naar de praktijk van Psalm 77 is. Het is de praktijk van heel de kerk. Mensen die het altijd hebben, hebben het niet van God. En mensen die het nooit hebben, hebben het ook niet van God. Die het echter van God hebben, mogen het bij tijden door het geloof bezitten. Zie het in Psalm 42, vers 5. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. Maar de kerk wordt ook geoefend in Psalm 30, vers 5. Toen gij uw aangezicht een ogenblik verbergdet, trof mij vrees en schrik. Dan weet de kerk niet meer hoe de belofte ooit vervuld moet worden. Hoe komen ze ooit met God verzoend? Hoe wordt de breuk geheeld? Hoe zal de beloofde zaak in hun leven waar worden? Het ligt niet in Jozefs hand. Het ligt ook niet in de hand van de schenker. Dat is de les. Wat zegt Jozef als hij zo'n goede boodschap aan de schenker mag brengen? We lezen in vers 14. Doch gedenk mijner bij uzelven. Wanneer het u wel gaan zal, en doe toch weldadigheid aan mij, en doe van mij melding bij Farao, en maak dat ik uit dit huis kom. Hier lezen we het woord doch. Dat is het doch van Jozef. In vers 23 lezen we ook een doch. En dat is het doch van God. Doch gedenk mijner bij uzelven, wanneer het u wel gaan zal. Jozef gelooft dat. Het staat voor hem vast als op onwrikbare steunpilaren dat het met de schenker wel zal gaan. Dat is niet vreemd. Gods kerk mag soms zoveel geloof oefenen dat ze de vrijheid ziet. Dan ziet ze dat zelfs de kleinste in de genade zalig wordt, terwijl ze zelf buiten de toepassing staat. Zelf hebben zulken er misschien wel veel meer van geleerd, maar dan hebben ze meer krediet voor een ander dan zekerheid voor zichzelf. Wonderlijk, hè? Als een smekeling staat Jozef bij de schenker. Het woord dat hier staat betekent een verzoek, een bede die een mindere aan een meerdere doet. Het gevangenisleven ontkroont en ontroont een mens. Het maakt hem laag voor God en voor de naaste. Zo heeft Jozef zijn smeking en zijn nood bij de schenker bekendgemaakt. Hij vraagt of hij hem wil gedenken. En doe toch weldadigheid aan mij. En doe van mij melding bij Farao. En maak dat ik uit dit huis kom. Hier legt Jozef zijn zaak bij de schenker neer. Mag dat? Jawel, Jozef bewandelt hier de middellijke weg. Jozef zegt niet in lijdelijkheid of in een valse gelatenheid. Nu ja, het zal allemaal wel een keer opgelost worden. Middelen en wegen die de Heer ons doet voorkomen, die recht en billig zijn en niet in strijd met Gods woord, mogen we gebruiken. Als Gods kinderen in een verdrukking terechtkomen, betekent het niet dat ze geen gebruik mogen maken van de rechterlijke macht en van degenen die over hen gesteld zijn. Denk je bijvoorbeeld aan de apostel Paulus, die zich op de keizer van Rome beriep, opdat hem recht gedaan zou worden. Er is een geoorloofde weg om daarvan gebruik te maken. Maar Jozef zal moeten leren dat hij met zijn smekingen toch aan het verkeerde adres is. Volk, hebt u dat nooit gedaan? Als u dat nooit gedaan hebt, bent u nooit in eeuwigheidsnood geweest. Want werkelijk, als de eeuwigheid gaat drukken, de dood roept en de schuld de verlorenheid voor ogen stelt, wat kan een mens dan in bangheid zijn toevlucht zoeken bij Gods knechten, Gods kinderen en ambtsdragers, opdat deze mensen voor hen smeken en pleiten en bidden? Is dat niet goed? Werd het maar meer gedaan. De apostel zegt in de Galatenbrief: draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Kennen we dat nog? Zou dat er in onze tijd nog zijn? Wie loopt met de nood van een ander opgebonden? Wie krijgt arbeid aan de troon der genade? Wie zucht er met en voor een ander in de gevangenis, omdat de nood opgebonden werd? Zal ik u eens wat zeggen? Misschien begrijpt u het door genade wel. U kunt proberen om met de nood van een ander werkzaam te zijn. Dat houdt u nog geen 5 minuten vol als het uw eigen werk is. Het wordt echter anders als de Heere een zaak op het hart bindt. Dan moet u zuchten en dan mag u zuchten. Dan brengt u nood dag en nacht aan de troon van Gods genade. Ziet u het? Mensen, we kunnen elkaar niet missen. Was het er maar meer in het kerkelijke leven en ook onder Gods volk. Toen Israël in Exodus 17 in de woestijn met de Amalekieten in strijd was, heeft Mozes boven op de berg gesmeekt, gezucht en gearbeid aan de troon der genade. Maar Mozes kon Aaron en Hur, die zijn armen ondersteunden, niet missen, opdat zijn handen opgeheven zouden blijven zijn. U ziet het ook in Psalm 77, vers 1. Ge liet niet af mijn hand en oog, op te heffen naar omhoog. Dan kan de hand niet tot de voet zeggen en ik heb u niet van noden. Dat is genadewerk. Aan de ene kant is het goed en geoorloofd als er voorspraak is in het wereldlijke gericht en als er voorbeden gedaan wordt aan de troon der genade. In ootmoed en met vernedering van het hart mogen we dat begeren. Want Jozef was de minste. En voor Paulus werd het een wonder dat Ananias nog een gebed voor hem wilde doen. Hij had immers deze discipel van Christus ten dode toe vervolgd. En toch wilde Ananias bij hem komen. Toen was Paulus een smekeling, net als Jozef. Aan de andere kant leert vers 14 ons dat een mens afgebracht moet worden van alle leunsels en steunsels. Dat is ook naar de schrift. In Psalm 146 vers 2 staat: vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt ge uw hoop op mensen bouwen, als Gods hand hun geest ontbindt, keren zij tot de aarde weer, storten met hun aanslag neer. De schenker zal straks niet de eer en lof krijgen. Er zal alleen eer en verheerlijking van God overblijven. Want dat is het wonder van vrije genade. Weet u wanneer? Als Jozef uitgerekend is. Kinderen, jullie begrijpen wel dat Jozef verlangend naar de deur kijkt. Die deur zal zeker opengaan, want de schenker zal hem toch niet vergeten. Spoedig zal er een wagen van Farao voorkomen rijden om Jozef te halen. Dan zal hij zijn zaak aan Farao voorleggen en Farao zal recht spreken. Maar zo gaat het niet. Zo ging het met Naaman de Syriër ook niet. In de geschiedenis van Naaman, die ook aan het rekenen was, staat zo opmerkelijk: ik zeide bij mijzelf. Naaman wacht, zittend op zijn wagen, voor de deur van Elisa en stelt zich voor hoe het gaan zal. De profeet zal komen en de naam van zijn God aanroepen. Dan zal hij over de Melaatse plekken strijken. Zo zal Naaman dan, terwijl hij op zijn wagen blijft, genezen worden. En zo zal hij zonder strijd en zonder ontdekking aan zijn vijandschap naar Damascus terugkeren. Is het zo gegaan? Mensen, er zal een wonder overblijven. Ziet u het? Zijn er die moeten zeggen: ach ja, dat heb ik ook gedacht. Het zal zus en zo gaan. U had voor uzelf heel de weg al uitgedacht en uitgestippeld. Het was zo dichtbij, maar de deur van de gevangenis bleef dicht. Dat geldt bijzonder het volk dat vergund wordt in de evangelische ontsluitingen van het werk van de middelaar iets te mogen zien van de vrijmakende, verzoenende en oplossende arbeid in Christus. Dat volk ziet door de geest hoe Christus door zijn enig geldende gerechtigheid bij de Vader zijn eer heeft verheerlijkt en op rechtsgronden de zaligheid heeft aangebracht. Zo kan de goddeloze met God verzoend worden. De ziel hoort dat het op deze wijze opgelost zal worden. De oude zeide dan wel: wat bent u er dichtbij geweest? Dat volk moet echter leren dat het zien van de geopende deur van de vrijheid iets anders is dan in de dadelijkheid de vrijlating te ontvangen. Dan volgt een weg van raadsels met alles wat gezien is en wat aan de ogen van het geloof ontsloten werd, komt dat volk weer in het donker van de gevangenis terecht. Dan weten ze de dagen niet meer te tellen. En met Psalm 77 vers 5 klagen ze: zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Jozef heeft de rechte smeekbede gedaan. Het is recht wat hij vraagt, maar hij moet leren dat alleen op Gods tijd de smekingen verhoord zullen worden. Laten we nu eerst zingen Psalm 77 en daar het vierde vers. Ik dacht hoe God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen, wat er verder volgt. Psalm 77, vers 4. Tweede gedachte, een pleitende Jozef. Jozef gaat zijn verzoek met redenen motiveren. Hij zegt in vers 15 tegen de schenker: want ik ben dieflijk ontstolen uit het land der Hebreeën. Dat is het eerste wat hij zegt. Men heeft hem weggenomen uit het land van de Hebreeën. Het woord Hebreeën lezen we vooral in het begin van Exodus. En het is afgeleid van het woord Heber. Dat betekent degene die aan de overzijde van de rivier woont of verkeert. Jozef is iemand van de overkant. Hij zegt tegen de schenker: ik ben hier in Egypte een vreemdeling. Ik ben hier niet thuis. Hoort u het heimwee in de woorden van Jozef? Hij spreekt over de overzijde van de rivier. Daar ligt Kanaan, het land van de belofte. Het is het land waar hij de eerste tijd van de zoete lokking der genade gekend heeft. De tijd waarin hij het onbezorgde liefdesleven mocht beoefenen, toen hij in de teerheid van de godsvrezen zijn jonge dagen daar doorbracht. Toen verkeerde hij in het gezelschap van zijn godsvrezende en geoefende vader. Hij zegt tegen de schenker: daar kom ik vandaan, daar is mijn thuis, hier ben ik slechts een vreemdeling en mijn weg bij Potifar, mijn weg in de gevangenis is mij vreemd. Jozef mist het licht daarover. Zeg, bent u ook een vreemdeling? Psalm 119 vers 10 staat: ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Dat kan de kleinste in de genade eerlijk beantwoorden. Lieve jeugd, dan haalt God de brug naar de wereld op. Dan kan het niet langer, maar dan worden we een vreemdeling in Egypte. Een mens kan zichzelf nergens bijrekenen, maar vanuit de oprechte en hartelijke begeerte, door de inplanting van het zaligmakende geloof, komen de vruchten van het nieuwe leven openbaar. Dan is het eigenlijk net als bij Rut. Tot Naomi zegt ze: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Dat is het punt van verschil tussen Orpa en Rut. Orpa loopt wel een eindje mee. Ze toont wel een gedaante van godzaligheid en heeft wel enige kenmerken. Maar ze doet niet die onvoorwaardelijke keuze om alles te verlaten. Zo is het bij Rut wel. Zo is het bij Jozef ook. En u zegt Jozef, want ik ben diefelijk ontstolen uit het land der Hebreeën. Wat u ontstolen is, dat bent u kwijt. Daarvan kunt u geen gebruik meer maken. U hebt er geen macht meer over en ook het genot er niet meer van. Wat gestolen is, daar hebt u nog wel de herinnering aan. Maar u hebt er geen vreugde en blijdschap meer in, omdat het in de dadelijkheid weg is. Weet u wat hier zo opvalt? Dat Jozef er niet zoveel over zegt. Hij is niet de zot die zijn ganse hart uitlaat. Hij gaat tegen de schenker niet alles in de brede verhalen. Weet u wat hij ook niet doet? Dat is een kenmerk van het ware buigen van het hart. Hij zegt niets over zijn nare broers, die hem eerst in de kel wierpen en toen aan de Midianitische kooplieden verkochten. Hij heeft het niet over die lelijke vrouw van Potifar, die hem al deze ellende berokkend heeft. Hij zegt niets over Potifar, die hem geen recht gedaan heeft. Van dat alles noemt hij niets, ziet u het. Maar wat hij wel zegt, is het heimwee naar hetgeen hij kwijt is. Nu zal de gevangene nooit getroost kunnen worden, voordat zijn zaak bij God, door God opgelost is. Bij Jozef gaat het over een bijzondere zaak. Het gaat over het koningschap. Zijn dromen zullen hier ongetwijfeld met kracht in zijn herinnering teruggekomen zijn. Maar het is ontstolen. Hij kan er niets meer mee doen. Hij kan de uitkomst ervan niet meer bekijken. In het leven der genade kan wat er gebeurd is ook zo helder zijn. Geen leed zal het ooit uit het geheugen wissen. Niet ieder van Gods kinderen heeft de zekerheid van het uur dat ze van dood levend gemaakt zijn. Vooral als dat in ons jonge leven gebeurd is, kan het voor onze waarneming in een weg van geleidelijkheid plaatsgevonden hebben. Maar één ding, als God in Christus de weg van de verlossing in de verlorenheid, in de rechteloosheid van het bestaan ontsloten en geopenbaard heeft, dan weten we hoe het gegaan is. Al worden we midden in de nacht wakker gemaakt. Paulus zegt in Galaten 1, maar wanneer het Gode behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. En Johannes getuigt, het was omtrent de 10e uren. Zeg eens eerlijk, kent u die tijd ook? En moet u nu net als Jozef zeggen, ik kan nergens gebruik van maken, het is me allemaal ontstolen? Toch zegt Jozef niet, daar ligt de schuld, zij hebben het gedaan. Dat is een van de lessen die Jozef en de kerk juist in deze onbegrepen wegen gaan leren. De oorzaak ligt niet bij Adam, niet bij een ander en ook niet bij de Heere. Uiteindelijk ligt de oorzaak van dit alles bij henzelf. O, alles is weg, alles is ontstolen. Nee, o Jozef, nee hoor, gevangen ziel, het is niet ontstolen. Waarom niet? Omdat het zo onwrikbaar vast ligt in de handen van hem die in het huis van de sterk gewapende wilde gaan, die de vijand overwonnen heeft en die de gevangenis gevankelijk gevoerd heeft. Hij heeft gaven genomen om uit te delen. Hij heeft beloofd, niemand zal ze ooit uit mijn hand rukken, ook niet in de donkerste nachten en de jaren van gevangenschap. Christus staat ervoor in. Alle beloften aan de gevangenkerk gedaan zijn ja en amen in Christus, Gode tot heerlijkheid. Mensen, als Jozef in de gevangenis sterft, dan sterft God. Hij heeft immers zijn eer verbonden aan de verhoging van Jozef. God verbindt zijn eer aan de zaligheid van de kerk. En daarom zegt David in Psalm 72, vers 7, als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Hij voert ze door de gevangenissen om aan het vernederde beeld van de Zoon van God gelijkvormig gemaakt te worden. Juist zo zal hij alles voor hen worden. Jozef zegt er nog iets bij, want ik ben dieflijk ontstolen naar het land der Hebreeën. En ook heb ik hier niets gedaan dat zij mij in deze kuil gezet hebben. Zo is dat. Jozef heeft geen schuld waarom ze hem in de kuil en de gevangenis geworpen hebben. Dat is eenvoudig en dat weet ook ieder kind. Jozef is vals beschuldigd en zijn zaak is niet onderzocht. Ziet u het? Hij zit daar zonder schuld. Het is hier bij Jozef precies eender als bij Job. Ook van Jozef kunnen we zeggen dat hij vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad was. Kijk, een kind van God kan om eigen schuld in de gevangenis terechtkomen. Simson zat met uitgestoken ogen in de gevangenhuis. Dat was zijn eigen schuld. Zijn zondig afvoerheren moest hij met blinde ogen bitter bewenen. Ook David heeft in de gevangenis van het leven gezeten. De Heere verborg zich. Het werd een grote zomerdroogte en zijn sap droogde van uur tot uur uit, omdat Gods hand dag en nacht zwaar op hem was. Dat was zijn eigen schuld. Maar de Heere kan ook in de verberging en in de verdrukking brengen, terwijl er geen dadelijke oorzaak aan te wijzen is. Zie het in Psalm 77, vers 4. En mijn ziel doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulk een mate zond en wat mij te duchten stond. Jozef had wel een zaaksgerechtigheid. In de zaak van zijn beschuldiging stond hij recht, was hij vrij en onschuldig. De ouden zeggen echter terecht dat Job en Jozef daarmee nog geen persoonsgerechtigheid hadden. Want wie zou kunnen zeggen dat hij in de ogen Gods rein en van zijn drek gewassen is? Dan zullen zelfs de heiligen niet voor God kunnen bestaan. Denk erom, als de Heer in de weg van verberging en gevangenschap gaat oefenen, en als alles dieflijk ontstolen is, dan leert een mens dat goed geen nut doet ten dagen der verbolgenheid. Ook al is een mens voor uitbrekende zonde bewaard, en is zijn gerechtigheid overvloediger dan die van Daniel, Job en Noach, dan kan hij toch niet voor Gods aangezicht bestaan. Nee, de gerechtigheid van Christus is nodig om daardoor vrijgemaakt te worden. Kerk, wil er voor die gerechtigheid plaatskomen, dan zullen we ten eenenmale moeten sterven aan alle eigen gerechtigheid. Die les moet Jozef gaan leren. Hij zal niet als een onschuldige en niet in een weg van eigen gerechtigheid uit de gevangenis gehaald worden. Dat zal alleen door een wonder gebeuren, door het recht van God, uit louter genade en tot Gods eer. Daarom is het het werk van de Heere dat de schenker Jozef vergeet. Laten we nu eerst zingen Psalm 18 en daarvan het zevende vers. Want zeer een weg heb ik getrouw bewandeld en niet goddeloos met mijn God gehandeld. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 18. sterrenpunt een vergeten Jozef. En heeft in gunst mijn onschuld aangezien, zo zong de dichter van Psalm 18. Dat is niet een onschuld in Jozef zelf, hoe teer en vroom zijn leven ook is. Nee, het is zijn onschuld zoals het ook voor heel de kerk is. Het is onschuld in de volmaakte gerechtigheid van het Lam Gods. O Jozef, o gevangen kerk, weg met die schenker, want die kan uw voorspraak niet zijn. De Heer heeft reeds van eeuwigheid een betere voorspraak gevonden. Deze voorspraak vergeet zijn ellendige niet. Voor zulken heeft Jezus zich zo diep willen vernederen. Voor hen heeft hij zich overgegeven onder het recht van God. Voor ellendigen is hij onder de toorn van God in de godsverlating geweest. Dacht u dat hij de hoop van zijn ellendigen zou vergeten? Zij kunnen hem wel vergeten. Zij kunnen wel klagen. De Heer heeft mij vergeten, dagen zonder getal. Maar ze staan in zijn handpalmen gegraveerd. En hij heft zijn handen altijd op voor zijn rechtvaardige Vader. Deze Jezus, die duizendmaal beter is dan de schenker, bepleit en eist op Gods tijd de vrijlating van al de zijnen. Vers 14 en 15 van Genesis 40 moeten voor Jozef als grond wegvallen. De Heere maakt niet om de gebeden van zijn volk en vrij. Het is zoals het in Psalm 130 vers 4 staat. Hij maakt op hun gebeden, gans Israël eens vrij van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. Daarom lezen we in vers 23 een tweede doch, dat is het goddelijke doch. Doch de overste des schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Kunt u dat begrijpen? Loopt de mond van die man niet over als hij in het paleis van de farao komt? Heeft de schenker daar niet verteld dat er zo'n wonderlijke jongen in de gevangenis zit, die zo helder de dromen uitgelegd heeft, en dat het gebeurd is tot de titel en de jood daartoe? Heeft de schenker niet gesproken over de wonderlijke God van die jongen, die na zijn woord de dromen deed uitkomen? We lezen er niets van. Er staat alleen maar, doch de overste des schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Kunt u dat begrijpen? Hoe kan hij zijn weldoener zo vergeten? Ach, hoeveel schenkers zijn er niet onder ons? Hoe gaat dat in het gewone menselijke leven? Vraag het eens aan weduwen en weduwnaars. De mensen komen op rouwbezoek, geven een hand. Ze beloven, ik kom gauw eens op bezoek hoor. Nee, ik zal u niet vergeten. Wat blijkt dat vaak een belofte van de schenker te zijn. Doch de overste des schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Het was bij de schenker slechts een natuurlijke zaak en een natuurlijke uitkomst. Meer durf ik er niet aan te verbinden. Hij vergeet Jozef. Hoe is dat bij u? Heeft de Heere Psalm 50 vers 13 in uw leven waargemaakt? Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Wat hebt u ermee gedaan? De kerk wordt niet voor niets opgewekt in Psalm 103 vers 1. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Ik denk dat de schenker verder gekomen is dan menig een van ons. Straks zegt hij in hoofdstuk 41 vers 9, ik gedenk heden aan mijn zonden. Hoort u het? Het is die man tot zonde geworden. Hoe ver het ook gestrekt mogen hebben, is de zonde bij ons ook teruggekomen. zijn we al met de zonde van de ondankbaarheid in de schuld terechtgekomen. Misschien is de zonde van de ondankbaarheid wel de grootste zonde. De mens gaat zomaar overal aan voorbij. U moet maar eens net als de schenker in grote benauwdheid zijn. Het moest u maar eens zo gaan dat u niet weet wat u boven het hoofd hangt en dat u zich geen raad weet. Als de Heer dan zo'n wonderlijke uitkomst geeft, dan blijkt vaak dat u zo'n schenker bent. We moeten maar niet neerzien op die man. Onder de uitvaders is er één die het vergeten van de schenker als volgt uitlegt. De man heeft het moedwillig gedaan. Hij ging weer zo op in het hofleven van de farao dat de geringe slaaf uit de gevangenis hem niet de moeite waard was om over te praten. Dat kan best mogelijk zijn, maar wat is dat erg? Dan is die man als de gewassen zeug teruggekeerd tot de wenteling in het slijk. Zijn leven is weer als voorheen. Eten, drinken en vrolijk zijn. Ik geloof dat deze houding binnen de kerkelijke muren niet vreemd is. Een mens bezet met een vreeswekkende ziekte en in doodsnood zal wel 3 toontjes lager gaan zingen. Hij wordt verlegen om een woordje en het is hem een wonder als er nog een gebedje voor hem gedaan wordt. En dan, als de Heer uitkomst geeft en boven bidden en denken het gebed verhoort, dan gaat hij zo weer in het oude voort. Mensen, de eeuwigheid zal in ons alle leven openbaren wat vergeetachtigheid is. De Heere zal ons alle plaatsen voor ogen stellen waar Hij ons geholpen heeft en waar wij niet anders dan vergeters zijn geweest. Maar als God naar een mens omziet, is Hij het zo waard om alle eer daarvan te ontvangen. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Weet u wat Luther hierbij zo eenvoudig zegt? Als de schenker aan Jozef gedacht had, was Jozef nooit onderkoning geworden en was de belofte nooit vervuld. Daar moet u eens over nadenken. Nee, we gaan de schenker niet verontschuldigen, maar we gaan achter vers 23 wel met heilige eerbied zondag 10 van de Heidelbergse catechismus ontwaren. Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Ook het vergeten van de schenker is naar de onbegrijpelijke raad en wijsheid van God. Wat zou er gebeurd zijn als Jozef vroegtijdig vrijgekomen was, de vrijheid gekregen had en over de rivier naar het land van de Hebreeën gegaan was? Dan had Gods belofte schipbreuk geleden. Ziet u het? Waar gaat het om? Gaat het om Jozef? Nee, het gaat niet om Jozef, maar om de verheerlijking van Gods woord. En Gods belofte in het leven van Jozef. We lezen, doch de overste des schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Wie vergat Jozef niet? Wie bleef bij hem? Doch God was met Jozef. Mensen, waar is Jozef beter mee af? Met de schenker die aan hem denkt, met farao die hem vrijlaat, en God die Jozef zou vergeten? Wat heeft Jozef dan aan de vrijheid? Of is hij er beter mee in de gevangenis te blijven, door de schenker vergeten te worden, maar dat God met hem is? Hoe wordt dat beleefd? In de weg van de totale onmogelijkheid, dat kunt u wel begrijpen. De gevangenisdeur gaat voor Jozef niet open. Na 2 dagen niet, na 3 dagen niet en na 2-3 weken nog niet. U moet zich eens voorstellen wat er dan met een mens gebeurt. We zouden in wanhoop en moedeloosheid terechtkomen. Er staat in het volgende hoofdstuk: en het geschiedde ten einde van 2 volle jaren. Nog 2 jaren heeft het geduurd. In die 2 volle jaren heeft God Jozef niet 1 ogenblik vergeten. De Heer heeft de jaren, maanden en dagen geteld. God bepaalt het ogenblik van zijn vrijlating. En die breekt op Gods tijd aan. Wat ligt daarin een troost en bemoediging voor zielen die niet meer kunnen geloven dat de deur ooit nog eens zal opengaan. Zulke weten niet hoe het ooit opgelost moet worden. Ze hebben wel eens hoop gehad. Ze hebben ook een weg gezien waarin het zo nabij was, zodat ze dachten het zo in hun bezit te krijgen. Wat zou er in dat geval zijn overgebleven? Niet de eer van God, maar we zouden in de mens eindigen. De Heere zal echter zelf voor zijn eer zorgen. Daarom telt hij de jaren, de maanden, de dagen en de uren. Hij laat zijn kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. Waarom niet? Omdat Gods eer verbonden is aan de beloften die hij deed. Hij die het gezegd heeft, zal het op zijn tijd ook doen. Hij is de getrouwe. Wat heeft Jozef nodig? Wat hebben wij in het gevangenhuis nodig? Leidzaamheid, om achter de Heere aan te komen en te wachten op de dag van zijn genade. Wat dacht u? God heeft het voor Jozef waargemaakt. Zou hij het dan vandaag niet waarmaken? Voor heel zijn kerk is waar, in leven en sterven, wat er in Psalm 130 vers 4 staat. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Nee, dan blijft er geen onschuldig mens meer over. Dan blijft er een schuldige over in zichzelf, die God van ongerechtigheden vrijmaakt. Zo'n kerk neemt God voor zijn rekening. Hij draagt ze en bewaart voor de wanhoop. En hij troost ze in hun gevangenis. Maar als de enige voorspraak zal hij zijn ellendig volk niet vergeten in eeuwigheid. Amen. De slotpsalm is psalm 27. En daarvan het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat er verder volgt in het 7e vers van Psalm 27. eindigen we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw wil gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.